Goedenavond, gemeente. Namens Kerkraad alle hartelijk welkom in deze dienst. Vanuit de grote kerk groeten wij alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gast in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Schip aan boord uit Rotterdam zal vanavond het woord van God bedienen. De uitgang aan de pastoriezijde blijft vandaag gesloten in verband met de kraanwagen die daar voor de deur staat geparkeerd. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de voor elkaar vakantieweken. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen als voorzang Psalm 40, vers 4 en 5. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen op Psalm 99, het eerste en het tweede vers. En nadat wij ons geloof hebben beleden, uit diezelfde psalm het zevende en het achtste vers. Psalm 99, vers 1 en 2, na de geloofbelijdenis, vers 7 en 8. Met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. gemeente zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Almachtige en eeuwige Heere in de hemel. U bent heilig. U bent te eren. Zo hebben we gezongen met de dichter van Psalm 99. U bent een heilig God. Zo heilig dat zelfs de engelen in de hemel, die geen zonde gedaan hebben, toch met hun vleugels hun aangezicht bedekken vanwege uw grote heerlijkheid, majesteit en heiligheid. En Heere, u bent diezelfde God die zich ontfermt over mensen. Mensen die gezondigd hebben, die tegen u in opstand zijn gekomen, die niet wilden dat u koning over ons zou zijn. Heere, we hebben ook gezongen uit diezelfde Psalm 99 dat u een vergevend God bent. Heere, dat u ondanks onze zonde toch naar ons wil omzien. En dat u voor een oplossing heeft gezocht. Want wij hadden de eeuwige dood verdiend. Maar daar heeft u het niet bij gelaten. U heeft uw enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven tot verzoening voor onze zonde en voor onze schuld. Omdat u geen behagen hebt in onze ondergang, in onze eeuwige dood, maar dat u behagen hebt dat wij mensen ons bekeren en dat wij leven en wandelen voor uw heilig aangezicht. En daarom bidden wij van u, Heere, wil met uw Heilige Geest in onze harten werken. Wilt u afdalen, hier vanavond in de kerk. Maar ook bij al degenen die met ons verbonden zijn en deze dienst meeluisteren en meekijken. Heere, u bent aan geen tijd of plaats gebonden. En daarom mogen wij u smeken, kom met uw Geest in onze harten. Van jongeren, van ouderen, wie wij ook zijn. Maar Heere, geef ons bovenal een dankbaar hart, dat wij in alle vrijheid mogen samenkomen. Dat de deuren van uw huis voor de tweede maal op deze rustdag werden opengesteld. En dat we als gemeente de gelegenheid hebben om te komen onder uw woord. Heere, dat is niet maar gewoon. Maar dat is een voorrecht. Zeker als we zien dat er in zoveel landen ook verdrukking en vervolging is. Waar mensen die de Heer Jezus lief hebben, moeten lijden om uw naam. Verdrukking ondergaan. Opgesloten worden in gevangenissen of in strafkampen. Omdat ze u lief hebben. Omdat ze u willen dienen. En daarom bidden wij u. Voor uw vervolgde gemeente, wereldwijd, wilt u ze vertroosten, wilt u ze bemoedigen met uw woord. En geef ons een dankbaar hart dat wij in een land leven waar nog steeds vrijheid is. Waar we elke zondag weer opnieuw kunnen samenkomen rond een opengeslagen Bijbel. Geef Heere dat de verwondering daarover niet zal wegsterven. Maar dat we steeds weer opnieuw u de dank en de eer daarvoor zullen geven. En dan vragen wij van u, Heere, wilt u ook vanavond met uw Heilige Geest in onze harten werken? Wilt u de rijen doorgaan en geven dat wij uw woord mogen verstaan? Dat we bij dat woord van u mogen leven, dat we daaruit mogen leven. Wilt u ons daarbij helpen? En ons leiden door uw Heilige Geest. Ook wat wij vanavond vanuit uw woord overdenken. Heere, wilt u dan de prediking van uw woord zegenen? Wilt u mij helpen in het spreken, de gemeente in het luisteren? Geef, Heere, dat wij allen gevangen worden onder het beslag van uw heilig woord. Heere, wilt u de boze uit ons midden weren? En wil met uw Geest krachtig werken? Heere, gedenk allen die een taak hebben in deze dienst. De ambtsdragers, de koster, de organist, maar ook degene die op de kinderen passen, degene die de techniek verzorgen. Heere, wees hen nabij in de taken die gij hen gegeven hebt. En laat ook deze dienst zijn tot eer van uw naam, tot opbouw van de gemeente. Heere, u weet wat wij nodig hebben, want u kent ons door en door. Verheerlijk dan uw naam in ons leven. Breid uw koninkrijk uit door middel van de verkondiging van uw woord. En wilt u het rijk van Satan afbreken, meer en meer. Heere, hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden, pleitend op het kostbare bloed van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen uit het ontwijfelbare woord van God, uit het laatste Bijbelboek, de openbaring van God aan zijn Zoon Jezus Christus. En lezen we het 13e hoofdstuk, openbaring 13. Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hem te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenis voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens, als die van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. Het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan alle kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de prediking vanavond kunt u vinden in dit voorgelezen hoofdstuk, het 8e vers. Openbaring 13 vers 8, waar we lezen: en allen die op de aarde wonen zullen het, dat is het beest, aanbidden. Althans, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Tot zover de lezing van de tekst. Zingen wij nu eerst nog ter voorbereiding op de prediking Psalm 68, het eerste vers. Psalm 68, vers 1. Gemeente, direct na de prediking zingen wij Psalm 72, het zevende vers. Psalm 72, vers 7. Gemeente, in de Bijbel, het woord van God, vinden wij geen kant-en-klaar ontwerp hoe het precies zal gaan in de toekomst. Maar we mogen wel de grote lijnen ontdekken in de Bijbel. Gebeurtenissen die aan de wederkomst van de Heer Jezus voorafgaan. In de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Thessalonica, daar schrijft hij over dat in het laatste der dagen zal er een algemeen wijdverbreid verloochening van het geloof zijn. De grote afval. En dat leidt tot een climax als de antichrist verschijnt. Want eerst komt de antichrist en dan komt Christus. Maar wie of wat is dan die antichrist? Nou, de apostel Johannes heeft daar meerdere keren over geschreven in zijn brieven. Onder andere in 1 Johannes 2 vers 18, waar we lezen dat hij schrijft: kinderen, het is het laatste uur. Zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zo zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het de laatste uren is. Johannes die ziet dus dat in zijn tijd zijn er ook al antichristen. En elke generatie kent die antichristelijke machten. Maar, zegt hij, in het laatste der dagen zal de antichrist zich openbaren. Als een persoon, als een mens van vlees en bloed. Hij wordt ook wel genoemd door de apostel Paulus de mens der zonde. De Bijbel laat dus duidelijk zien dat de antichrist, dat een persoon is. En dat hij zich kan openbaren in allerlei antichristelijke machten in deze wereld. De naam anti betekent tegen of tegenover Christus. En de trekken van de antichrist, ja, die komen naar voren in een wereld die vijandig staat tegenover de levende God. En of dat dan het Rijk van Babel was, of Assyrië, of onze Babelcultuur waarin wij leven. Kortom, alles wat er op uit is om de macht van Christus te breken, dat is de geest van de antichrist. Johannes die zegt ook, iedere geest die de Vader en de Zoon loochent, dat is een antichrist. Nou, in 2 Thessalonicenzen 2 wordt de antichrist genoemd de mens der zonde, nadat eerst de grote afval is gekomen. De mens der zonde of de mens der wetteloosheid. Want in deze wereld werkt die antichristelijke macht. En dat komt rechtstreeks bij Satan vandaan. En die antichrist is het tegenbeeld van Christus. Anti betekent ook tegen of in plaats van. En bij Paulus krijg je duidelijk de indruk dat die goddeloze gezindheid, die antichristelijke machten, dat die op een gegeven moment belichaamd worden in één mens die goddelijke eer zal aannemen. Maar wie is dan die antichrist en hoe kun je die dan herkennen? Nou, in Openbaring 13 wordt daar veel over geschreven en verteld. Hij wordt ook wel genoemd het beest uit de zee, uit de volkerenzee. Vanaf hoofdstuk 4 in het boek Openbaring laat de Heere aan Johannes zien wat er na deze moet geschieden in deze wereld. Want het boek Openbaring, dat betekent ook onthulling. Het wordt onthuld. De geschiedenis wordt onthuld. Nou, Johannes heeft dus ook gezien in een van de vele visioenen die hij gekregen heeft, de opkomst van de antichrist, de tegen Christus. Maar aan Johannes wordt ook getoond de eindoverwinning. En dat de eindoverwinning is niet aan de antichrist, maar aan Christus. Want helemaal aan het eind van het boek Openbaring lees ik toch over dat nieuwe Jeruzalem, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarom is het boek Openbaring, hoewel het een moeilijk boek is, is het toch een troostboek. Een geweldig troostboek. Want wat troost ons dan in dat boek? Nou, dat de overwinning aan Christus is. Dat troost mij. En in hoofdstuk 13 gaat het dus vooral over de opkomst van de antichrist. Johannes, hij is verbannen naar het eiland Patmos. En dan lees ik in hoofdstuk 12 vers 18, ik stond bij het zand van de zee. Johannes, hij is vol zorg over de gemeenten in Klein-Azië. Hoe zal het met die gemeenten gaan? Hoe zal het met zijn eigen gemeente gaan in Efeze, waar die het laatst heeft gestaan? Wat zal er van die gemeente worden? Want er komen steeds meer vervolgingen door die Romeinse keizers. En dan lezen we in vers 1 dat in dat visioen dat uit de zee, daar komt een monsterachtig beest. En wat ziet hij dan? Dat beest heeft 7 koppen en op die koppen 10 hoornen. En iedere hoorn heeft een diadeem. Een diadeem, dat is een kroon. En op die koppen staan een godslasterlijke naam. Welke naam dat is, dat wordt niet genoemd. Blijkbaar misschien te gruwelijk om te noemen. En dan lezen we dat dat beest heeft wel 7 koppen, maar het zijn geen 7 beesten. Nee, het is 1 beest met 7 koppen. Een heel vreemd beest, want het lichaam van dat beest lijkt op een panter, die heel snel is. Zijn poten lijken op die van een beer, de kracht, de sterkte. En zijn bek is als een leeuwenmuil. Een leeuwenmuil die wil verscheuren. En dan lezen we dat de draak, die gaf aan hem macht. De draak, daar wordt mee bedoeld de oude slang uit het paradijs. Dat is de duivel, dat is Satan. Satan zit daarachter. Hij geeft aan dat beest macht en kracht en zelfs zijn troon. Hier zien we heel veel overeenkomsten met Daniël. Het boek Daniël, het 7e hoofdstuk. Want daar wordt gesproken over 4 verschrikkelijke dieren, wereldmachten. Het eerste dier is een leeuw, het tweede een beer, het derde is een luipaard en het vierde dier is een gruwelijk monster wat heel sterk is. En dat vierde dier vertrapt die andere 3 dieren. Hij bleef alleen over als alleenheerser. Nou, dat laatste rijk, dat alleenheerser, dat is de gedaante van dat beest dat komt uit de zee, uit de volkerenzee. Bij Daniël zijn het nog 4 aparte wereldmachten. Maar hier bij Johannes zien we dat dat samengesmolten is tot 1 grote wereldmacht. Tot 1 beest met 7 koppen. Dat beest, dat monster, dat alle machten vernietigd heeft, dat is het rijk van de antichrist. Want wie of wat is dat beest dan? Nou, daar zijn door de loop der tijden heel wat gissingen naar gedaan. De een die zei, ja, de antichrist, dat was keizer Nero, in de tijd van die eerste christenen. En anderen zeiden weer, de antichrist, dat is de paus van Rome. En weer anderen zeiden, nee, dat was destijds Napoleon. En weer anderen zeiden, nee, die antichrist, dat was Hitler. En weer anderen zeiden, nee, dat is Stalin. Allemaal vredeheersers. En anderen zeggen weer, ja, die antichrist, dat is de radicale islam. Dat is de IS, de Islamitische Staat. Maar gemeente, 1 ding is zeker. Satan, die staat achter dat beest. De draak, die oude slang, die geeft dat monster kracht, geeft hem zijn troon en grote macht. Satan geeft zelfs zijn troon aan dat beest. Dat beest is dus een instrument van Satan. Satan in de gedaante van een monster. En hij zal heel de wereld beheersen. Het is de laatste poging van Satan om heel de mensheid onder één anti-goddelijke macht te krijgen. Dat Satan wordt erkend en wordt vereerd. We lezen nog iets over dat beest. In vers 3, daar lezen we immers dat daar staat: ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, die wond die is hem toegebracht door het lijden en sterven van Jezus Christus. De kanttekeningen die zeggen, ja, dat is de verbreiding van het evangelie na Pinksteren. En weer andere, ja, het is de reformatie, hè, van 1500. Maar in ieder geval, Satan wordt een dodelijke wond toegebracht. Maar die dodelijke wond, die heeft zich hersteld. Als het ware net als Jezus. Jezus ging de dood in, maar hij komt uit de dood. Met Pasen is hij opgestaan uit de dood. De wederopstanding. En zo zien we ook hierbij, die antichrist is een soort tegenpol van Christus. En dan lezen we in vers 3b, ja, dat de mensen zijn er verbaasd over. Dat herstel van die wond, dat is een machtige prestatie. En wat is dan het gevolg? Nou, dat staat in vers 4. Zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. Ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? Dat beest is op een gegeven moment een onbetwist heerser. Alle verzet heeft hij neergeslagen. Wie durft tegen dat beest te strijden? Iedereen buigt voor zijn macht en bewondert hem. Heeft dat beest dan geen vijanden meer? Ja, God in de hemel. Heel veel mensen zeggen, ja, God is dood. God bestaat helemaal niet. Nou, dat zal dat beest niet zeggen, hoor. Dat beest weet wel beter dat God wel degelijk bestaat. Hij weet dat God er is. Want kijk maar in vers 5a. Daar lezen we, en het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Hij spreekt tegen God. Lasteringen tegen de naam van God. Tegen zijn tent en tegen degene die in de hemel wonen. Zijn tent, dat is waar de Heere gediend wordt. Maar ook tegen de zaligen die nu al bij God zijn in de hemel. Hij lastert alles wat heilig is. In de hemel en op de aarde. Dat beest heeft dus een vijand in de hemel. Dat is God. Maar hij heeft ook een vijand op de aarde. Kijk maar in vers 7. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn Gods kinderen. Daar strijdt hij tegen. En dat beest krijgt macht, staat er, over elke stam en taal en volk. En let u erop, hij krijgt die macht. Hem werd macht gegeven. Dat is heel belangrijk om daarop te letten. Hem werd macht gegeven. God staat het toe. Want in dit hoofdstuk 13 wordt tot 6 keer toe gezegd dat hem macht werd gegeven. In vers 4 en 5, maar ook 2 keer in vers 7 en ook in vers 14 en in vers 15. Hij krijgt die macht. God geeft hem dat. Dat is wat? Dat God dat toestaat, dat God dat toelaat. Maar het is wel met een begrenzing. Want in het slot van vers 5 staat, hem werd macht gegeven om dat 42 maanden lang te doen. Dat is die begrenzing. 42 maanden, dat is 1260 dagen, dat is 3,5 jaar. 3,5 jaar. En in het boek Openbaring wordt dat ook wel genoemd, een tijd, dat is 1, tijden, dat is 2, dus samen 3, en een halve tijd, 3,5. 3,5 jaar. Dat kom ik steeds tegen in het boek Openbaring. De ene keer 42 maanden, de andere keer 1260 dagen, dan weer 3,5 jaar. Maar in ieder geval, het is een beperkte tijd. Die antichrist kan niet maar de tijd lang doorgaan en doorgaan en doorgaan. Nee, hij krijgt een beperkte tijd. En die tijd, dat is het laatste tijdperk voor de wederkomst van de Heer Jezus. Het is een afgebakende tijd. God begrenst dat. God verkort de dagen. Want, zegt Jezus, als dat niet zou gebeuren, dan zou geen vlees behouden worden. Dan zou niemand het volhouden. En dus het gevolg van dat woede van de antichrist, dat is dat, ja, allen die op de aarde wonen, die zullen dat beest aanbidden. Allen. Hè, een allesomvattend. Al die miljoenen mensen op de wereld zullen het beest, de antichrist, aanbidden. En of het dan Amerikanen zijn, of dat het Russen zijn, of dat het nou Chinezen zijn, of dat het Arabieren zijn, of dat Fransen zijn, of Spanjaarden, of Nederlanders, dat maakt niet uit. Het is één lange rij van bewonderaars van het beest, aanbidders van het beest. Want kijk maar wat er staat in vers 3b, daar staat, en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. De hele aarde is vol verwondering over dit beest, de antichrist. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou zo ver dat de mensen zo verleid worden en gedwongen worden om dat beest te aanbidden? Nou, dat staat in het vervolg van datzelfde hoofdstuk 13. Want kijk maar wat er staat in vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak. Johannes krijgt te zien in dat visioen een tweede beest, een ander beest, een andersoortig beest. Niet uit de zee, maar uit de aarde. En de verschijning van dat beest, ja, dat heeft iets bedriegelijks. Want de horens van dat beest zijn als de horens van het lam. En dus uiterlijk heeft het iets gemeenschappelijks met Christus, het lam van God. Het heeft dezelfde horens. En daarom lijkt hij zo onschuldig en zo ongevaarlijk. In tegenstelling tot dat eerste beest. Maar let er goed op dat er staat, maar dat tweede beest, dat sprak als de draak. En dat verraadt hem. Hij sprak niet als Christus, nee, hij sprak als de draak. Hij is de spreekbuis van de antichrist. De antichrist wordt gesteund door deze valse profeet, deze leugenprofeet, die profeet uit de onderwereld, uit de aarde. Dat is de profeet van het beest, een leugenprofeet. Nou, dat tweede beest is de grote vriend van de antichrist. En ook dit beest heeft macht. Kijk maar in vers 12. Het oefent al de macht van dat eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. En dus dat tweede beest heeft ook macht. En het grote doel van dat tweede beest is om de mensen te verleiden. Om ze te verleiden om toch maar dat eerste beest te aanbidden. En hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij met hele wonderlijke tekenen. Vers 13. Het doet grote tekenen, zodat hij zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. Hij doet wonderlijke tekenen, opzienbarende tekenen. En hij doet dat in de tegenwoordigheid van de antichrist. Dat de mensen kunnen zien, hij doet dat in zijn opdracht van dat eerste beest. En dat beest met die hoornen, die leugenprofeet, die lijkt op het lam, die geeft ook opdracht. Namelijk om een beeld te maken, een beeld voor dat beest, dat eerste beest. En dat er ook vervolgens een geest komt in dat beeld, waardoor dat beeld gaat spreken. Zo verleidt hij de mensen op de aarde. Dat tweede beest is dus een leugenprofeet, een propagandist van de antichrist. Want door zijn optreden worden de mensen zo ver gebracht dat ze het beeld van dat beest gaan aanbidden als God. En de macht van de media, die zal daarbij helpen. Die zal de macht van de antichrist verheerlijken, zodat ze hem aanbidden. Je zou kunnen zeggen, dat tweede beest, dat is een soort anti-heilige geest. Want de ware heilige geest van God, die wil de Heer Jezus verheerlijken. Maar die leugenprofeet, die wil de antichrist verheerlijken. En laat zelfs een beeld voor hem oprichten. En waarom doet die leugenprofeet dat? Nou, opdat de mensen de antichrist, dat beest, zullen aanbidden. En als ze dat niet doen, dan zullen ze gedood worden. En dan lezen we ook in vers 16 en vers 17. Het maakt dat men aan alle kleine, grote, rijke, arme, vrije, slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dat betekent dus, als je niet buigt voor de antichrist, dan word je geboycott. Je zult dat merkteken moeten dragen. En dat merkteken betekent dat jij bij dat beest hoort, bij de antichrist hoort. Want als je dat merkteken niet hebt, dan zul je niet meer kunnen kopen en ook niet meer kunnen verkopen. Ja, maar wat is dat merkteken dan? Nou, daar zijn door de eeuwen heen ook allerlei fantasieën op losgelaten. In de tijd van Johannes, toen Johannes leefde, was het niet vreemd dat slaven bijvoorbeeld een merkteken op hun lichaam gebrand hadden. Dat betekende, die slaaf hoort bij die meester. Dit is zijn eigendom, die dient hem. Dus met dit merkteken wordt dus aangegeven, jij behoort bij de antichrist. En Openbaring 7 wordt ook gesproken over een merkteken. Want daar gaat het over de 144.000 die dienstknechten zijn van de Heer Jezus Christus. Die zijn van God ook verzegeld aan hun voorhoofd. Maar die horen de Heer Jezus toe. Die zijn van hem. Maar het merkteken van het beest geeft aan dat je het beest toebehoort. Het teken op je rechterhand of op je voorhoofd. In je handelen, in je denken, dat je aan het beest bent onderworpen. En zo worden degenen die ongehoorzaam zijn aan de antichrist, worden op die manier uitgeschakeld, uitgesloten en uitgestoten. Ze kunnen niet meer kopen, ze kunnen niet meer verkopen. Ze komen buiten de maatschappij te staan, buiten de economische leven. Het leven op aarde wordt dus voor christenen op een gegeven moment onmogelijk gemaakt. Want je kunt in geen winkel meer terecht. Hoe dat concreet zal zijn, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat het zal gebeuren, omdat de Bijbel het zegt, Gods woord. dat je uitgeschakeld wordt en dat je verdrukt zult worden. Want dat beest eist alle eer voor zichzelf op. Hij wordt geholpen door die leugenprofeet. De antichrist wordt als een god vereerd en wil als een god gediend worden. Lukt hem dat ook? Ja, zeker. Kijk maar in vers 8a, daar staat immers: en allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, zullen het beest aanbidden. En dus de wereld wordt voor dat beest ingewonnen. Alles zet hij naar zijn handen. En of het dan gaat om de handel, of om de industrie, of om de pers, of om het onderwijs, om de politiek, of om de krijgsmacht, alles is in zijn handen. Het beest bepaalt wat goed is en wat kwaad is. En het verkondigt hoe machtig zijn wonderen zijn. En hoeveel goeds hij wel niet brengt, de antichrist. En zo veroveren de beest en de leugenprofeet de wereld. Het zal lijken dat je denkt: Satan heeft toch van God gewonnen. Want Satan staat achter dat beest. Satan geeft hem zelfs zijn troon. Het komt van de duivel. Want Satan heeft, wat het begin, heeft hij één doel gehad: dat de mens niet meer God zou dienen en eren. Maar dat hij gediend wordt, dat hij geëerd wordt. En de verschijning van de antichrist, ja, dat is een van de laatste pogingen die Satan zal ondernemen. Het lijkt inderdaad alsof het hem gelukt is, want er staat ook in vers 4b dat ze aanbaden het beest en ze zeiden: ja, wie is er aan dit beest gelijk? Wie durft daar nou oorlog tegen te voeren? De tegenstanders die worden uitgeschakeld. Niemand is tegen de antichrist opgewassen. En daarom die vraag: wie kan tegen hem oorlog voeren? Vrijwillig of gedwongen, maar dit is het gevolg. Allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Zo zal het op de aarde worden. Langzaam maar zeker gaan wij daar naartoe, naar die ene grote aanbidding van het beest. Alle mensen zullen die wereldheerser, de antichrist, als een god vereren. Het lijkt of het de duivel gelukt is om de eer van God, die God toekomt, om dat naar zichzelf toe te trekken. In plaats van dat de waarachtige God, dat hij als God wordt geëerd. Het lijkt alsof het plan van God met de mensheid mislukt is. En dat Satans plan geslaagd is. Het lijkt zo. Want niet allen aanbidden de antichrist. Niet allen roepen: wie is aan dit beest gelijk? Kijk maar in onze tekst, vers 8b. Daar lezen we immers: althans, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Althans, er is dus een uitzondering. Gelukkig, er is een uitzondering. Er zijn mensen die de antichrist niet zullen aanbidden straks. Er zijn mensen die dat niet zullen doen. En waarom niet? Omdat hun namen staan in het boek van het leven van het lam. Zij zijn de uitzondering. Is dat hun verdienste? Nee, helemaal niet. De oorzaak ligt in het feit dat hun namen staan in het boek van het leven van het lam. Allen zullen hem aanbidden, staat er. Ja, maar zij niet. Zij niet. Maar wat is dan dat boek van het leven van het lam? Nou, dat is het boek van het eeuwige leven. Daar staan de namen in van al degenen die het eeuwige leven zullen beërven. Het is het boek van het geslachte lam. Daar staan de namen in van al degenen die de Vader aan de Zoon heeft gegeven. Om hen te verlossen van hun schuld. Om hen te bevrijden van hun zonde. Daar staat ook het lam geslacht van de grondlegging der wereld af. Dat lam is al van eeuwigheid bestemd om geslacht te worden. In dat plan van God, ja, daar neemt dat lam van God een centrale plaats in. Christus lijden, Christus sterven als borg, ja, dat zal uiteindelijk toch de nederlaag van Satan zijn. God de Heere zal Satan overwinnen door twee dingen. Door dat boek des levens en door dat boek van het lam. Dat boek des levens waar al de namen in staan van die eenmaal eeuwig bij de Heere zullen leven en zijn naam zullen verheerlijken. Dat is de nederlaag van Satan. Namelijk dat de Heere genade wil bewijzen aan zondaren. Daar had de duivel niet op gerekend. Dat de liefde van God zo ver zou gaan om gevallen mensen weer te herstellen. Om ze eeuwig met hem te doen leven. Ja, daar had Satan niet op gerekend. Dat die liefde van God zo groot is. Dat wordt de nederlaag van Satan. De plannen van Satan in de belichaming van de antichrist, dat loopt stuk. Namelijk op dat boek van het lam dat geslacht is. Want dat lam, de Zoon van God, heeft zich in eeuwigheid bereid verklaard en de plaats ingenomen van zondaren. Door hun zonde te dragen, door offerlam te zijn en zo geslacht te worden. Opdat wij zouden leven. De zonde die is betaald. Aan Gods gerechtigheid is voldaan. En zo alleen kan de Heere zijn liefde aan zondaren bewijzen. Satan dacht gewonnen te hebben. Want heel de wereld geeft de antichrist de eer. Maar niet alle. Satan dacht: God is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij kan alleen maar straffen. Hij kan alleen maar veroordelen. Maar in de Heer Jezus wil God de Heere gevallen zondaren genade bewijzen. En daarom, gemeente, allen aanbidden het beest, maar niet degene die geschreven staan in het boek des levens van het lam. Maar ja, wie zijn dat dan? Hoe kun je nou weten wie in dat boek geschreven staan? Nou, Openbaring 13 geeft daar antwoord op. Want zij aanbidden het beest niet. Zo worden ze kenbaar. Ze aanbidden dat beest niet. En waarom aanbidden ze dat beest niet? Omdat ze het lam van God aanbidden. De Heer Jezus, het lam van God, geslacht op de heuvel van Golgotha. De Zoon van God die hen zo heeft lief gehad, die zichzelf gegeven heeft voor hen tot in de dood. Hem aanbidden zij. Hij is kostbaar in hun ogen. En daarom, gemeente, dit leert ons. Wil je werkelijk staande blijven in de eindstrijd, dan zul je aan het lam verbonden moeten zijn. Want het lam van God, de verbondenheid aan hem, is het enige dat je overeind houdt in de tijd van de regering straks van de antichrist. Het is een tijd waarin je voor de keuze wordt geplaatst. Of het beest aanbidden, meedoen met de tredmolen van het leven, Laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen dan sterven wij en je leeft uiteindelijk maar één keer. Je moet eruit halen wat erin zit. Dat is de leugen van Satan volgen. Of je aanbidt het lam van God. Maar dat betekent buitensluiting. Dat betekent vervolging. Dat betekent, ik kan niet langer meer op twee gedachten hinken. Want het is of het beest, of het is de Heere. Het is of de leugenprofeet, of het is de Heer Jezus Christus. Voor die keuze komen we te staan. In de dagen van de antichrist, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dan is maar één ding belangrijk. Ben ik werkelijk? Door het geloof aan de Heer Jezus, dat Lam van God, ben ik aan Hem verbonden. Is Hij mijn redder? Is Hij mijn zaligmaker? Is Hij mijn borg? Dat geldt. Dat is het belangrijkste. Ik mag met al mijn zonden, met al mijn tekorten, mag ik toevlucht nemen tot Hem. Tot het Lam van God. En daarom is dat Lam van God, is dat kostbaar voor u geworden. Daar gaat het om. Want dat alleen houdt je staande in de eindtijd. Hoewel wij dan zwak zijn en vaak ook nog ontrouw zijn, maar dat we dan toch tot de Heere mogen zeggen, omdat we de Heere niet kunnen loslaten. Heere, u weet alle dingen. U weet toch dat ik u lief heb? Als dat je belijdenis is, ja, dan kan dat je leven kosten. Vandaag de dag al. Kijk maar in landen als Pakistan en Irak en Iran en India enzovoort, waar mensen gedwongen worden om de Heer Jezus te vervloeken en om moslim te worden. Maar er zijn er ook in die landen, u kunt dat in zoveel krantjes lezen over de vervolgde kerk, dat er ook zijn die konden dat niet. Die konden de Heer Jezus niet verloochenen. En die hebben de dood verkozen boven het vervloeken van de Heer Jezus. Waren die mensen dan zo dapper? Nee, ze waren met hun hart aan de Heer Jezus verbonden. Dat Lam van God. Want Petrus zegt, u dan die gelooft, is Hij dierbaar, kostbaar. Wat is er nou kostbaarder dan dat geslachte Lam van God, die zaligmaker, die zich opgeofferd heeft om onze zonden te verzoenen? Jezus als het Lam, voor al degenen die Hem lief hebben. Als het Lam is Hij het meest kostbaar. Want dat is dat geslagen Lam, dat gestriemde Lam, die de vloek heeft gedragen op het kruis van Golgotha. Nou, dit lam wordt in de Bijbel genoemd de schoonste van de mensenkinderen. Dit lam wordt genoemd die parel van grote waarde. Dit lam wordt genoemd de roos van Saron. Waarvan de bruid zegt van hem, de bruidegom in het hooglied, al wat aan hem is, is geheel en al begeerlijk. Gemeente, in de eindtijd, in de tijd van de antichrist, kun je alleen volhouden als je met hart en ziel aan de Heer Jezus bent verbonden. Daar komt het op aan, ook nu al. Want de Bijbel zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toren van God, die blijft op hem. Dat staat in de Bijbel. Dat verzin ik niet. Dat staat letterlijk in Gods woord. En wanneer u zegt, ja maar hoe kan ik dat dan weten? Wist ik nou maar dat mijn naam in het boek des levens staat? Wie kan ons daarin dan de juiste weg wijzen? Wie kan ons daarin helpen? Dan wil ik u meegeven wat ik las bij een Schotse puritein, Thomas Boston. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Dat was een Schotse puritein. En die zei, er zijn twee boeken. Een boek in de hemel, dat is het verborgen boek van Gods besluit. Daar staan de namen in van al degenen die de Vader aan het Lam heeft gegeven. God alleen kan in dat boek lezen. Maar hij zegt, er is een tweede boek. Er is ook een boek op de aarde. En dat is het woord van God. Daarin kunnen wij wel lezen. En nou zegt Boston, heel mooi, er is een heilige overeenstemming met de namen in het boek in de hemel en de namen in het boek wat hier op de kansel ligt. In dat verborgen boek van God, ja, daar staan de gegevenen van de Vader. Maar in het geopenbaarde woord van God in de Bijbel, daar staat een ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dat is die heilige overeenstemming. Het is niet zo, gemeente, dat je, ja, wanneer je in je leven alleen maar de zonde hebt gediend, niet in Christus hebt geloofd, dat je dan in de eeuwigheid zult ontdekken, ja, mijn naam stond uiteindelijk toch in het boek des levens. En het is ook niet zo, wanneer je in je leven hebt afgekeerd van het kwade en de zaligheid gezocht hebt bij de Heer Jezus Christus, de brede weg hebt verlaten en uit liefde in zijn wegen bent gaan wandelen, dat je dan zult ontdekken, ach, nou staat mijn naam niet in het boek des levens. Nee, en dat bedoelde Boston, dat is een heilige overeenstemming met het boek van God in de hemel en het boek op aarde, het woord van God. Gemeente, de overwinning is aan het Lam. Want Openbaring 19 zegt dat de draak, de duivel, en die valse profeet en de antichrist, die worden geworpen in de poel van vuur. En het Lam van God, dat zit op de witte troon. En hij oordeelt alle geslachten van de aarde. En hij zal al degenen die hem beleden hebben als hun redder en zaligmaker, tegen hen zal hij zeggen, kom nu maar in. Kom maar binnen, gij gezegende van mijn Vader. Maar hij zal ook zeggen tot al degenen die niet hebben gewild dat hij koning over u zou zijn, ga nou maar weg. Ga nou maar weg, gij vervloekte. Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dat God woont bij zijn volk. Geweldig is dat. Daar loopt nou de wereldgeschiedenis op uit. Gemeente, hoe verder wij komen in de tijd, hoe meer je ook gaat verstaan van het boek Openbaring. Johannes in zijn dagen, hij schreef, de antichrist die komt eraan. En er zijn nu al vele antichristen die een antichristelijke macht openbaren. De trekken van de antichrist, die worden steeds duidelijker. Steeds duidelijker hoe dat rijk eruit gaat zien. En we weten dat het mogelijk is om een teken te maken dat je moet dragen. Wil je kopen en wil je verkopen. De trekken van die valse profeet, die worden ook steeds duidelijker. De onbegrensde macht van de media, van internet, de propaganda die daarvan uitgaat, de hersenspoeling die daarvan uitgaat. Wij zijn op weg naar dat rijk ook van de antichrist, die heel de wereld zal beheersen op politiek gebied, op economisch gebied en op godsdienstig gebied. Heel de wereld zal dat beest aanbidden. En de omtrekken van dat rijk worden meer en meer zichtbaar als je je ogen maar goed open doet. Die wetteloze mens, die mens der zonde, voor wie niks meer zonde is. Ja, dat alles wijst naar het beest dat de wereldheerschappij naar zich toe zal trekken. Maar we weten ook, de overwinning is aan het Lam. Want Johannes die hoorde een stem in de hemel zeggen, zij is gevallen, dat grote Babylon. Het rijk van Christus, ja, dat zal toch het rijk van de antichrist overwinnen. Want het boek Openbaring kent twee koninkrijken, twee machten. Het rijk van Christus, het rijk van het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat rijk waarvan Jezus zegt, leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En daarnaast het rijk van Satan, van de antichrist, de valse profeet. Het rijk van wreedheid, van leugen en van bedrog. En daarom zegt de Bijbel, kies toch heden wie gij dienen zult. Is de dienst van deze vriendelijke, zachtmoedige, genadige Lam van God, is dat ons alles waard? Of liever de dienst van deze vrede en misleidende beest? Gemeente, we gaan eindigen. Openbaring 13 is geen vrolijk hoofdstuk. Dat is niet een hoofdstuk waar je blij van wordt. Nee, maar het staat wel in de Bijbel. Het is wel het woord van God. En de opkomst van het beest en van de leugenprofeet. Ja, dat kun je als bedreigend ervaren. He, dat je uitgesloten wordt, dat je niet meer kunt kopen en verkopen, tenzij dat je het teken van de antichrist hebt. Dat kan, ja, als dreigend worden ervaren. Maar dan moet u toch voor ogen houden, gemeente, er is toekomst. En die toekomst is de overwinning van het Lam. En dat die overwinning die is al behaald op Golgotha, op die paasmorgen, toen Christus opstond uit de doden. En hoe de beest ook straks te keer gaat, het blijft een menselijke macht. Want zijn getal is 666. 666. Dat wordt nooit 3 keer 7. Dat wordt nooit 777. Want 7 is het getal van de Here. Maar 6 is het getal van de mens. En daarom, de antichrist zal nooit tot 7 komen. Het laatste woord is aan de Here. Christus zal overwinnen. En alle knie zal eenmaal voor Christus gebogen worden. Alle knie. En gezegend ben je als je nu al in dit leven, nu al buigt. Dan zul je straks mogen horen, kom maar in, gij gezegende van mijn vader, en beërf nu maar het koninkrijk. Gemeente, wij moeten het Lam aanbidden. Het Lam van God. De knieën van ons hart moeten buigen voor dat Lam. En als het zover komt dat geweld en list van de antichrist ons zullen bestrijden, al gaat het nog zo hoog, al wordt het nog zo erg, weet dan dit. Je bloed, je tranen en je lijden zijn kostbaar in Gods oog. Amen. gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, u bent een God die mensenzielen gadeslaat. Dat hebben we gezongen met de dichter van Psalm 72. Hij slaat hun zielen gade. Heere, daar danken wij u voor. Dat u met uw Heilige Geest in ons wil wonen en werken. Dat u ons sterk wil maken. Op het fundament van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, opdat wij bestand zullen zijn tegen de verleidingen van de boze. Heere God in de hemel, dan bidden wij van u. Wilt u ons doen letten op de tekenen der tijden? Wilt u onze ogen ervoor openen dat wij zullen zien en zullen opmerken in wat voor een tijd wij leven? Dat wij steeds dichter bij uw wederkomst komen. Heere God in de hemel, wij zijn niet geroepen om uit te rekenen wanneer u komt. Maar u heeft wel gezegd om waakzaam te zijn, om te letten op de tekenen van de tijd. Heere God in de hemel, wilt u dat dan geven en ons daarin ook leiden door uw Heilige Geest. Dat wij in afhankelijkheid van u zullen leven. Heere, maak zo ons leven klaar voor die grote dag van uw komst. U heeft het beloofd dat u terugkomt. U heeft het beloofd, Heere, dat er eenmaal zal komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Dat heeft u weggelegd voor al degenen die uw naam eerbiedig vrezen. Die het van u verwachten, die zonder u niet meer kunnen. Heere God in de hemel, ontferm u dan over ons allen, jong en oud, wie wij ook zijn. Wij kunnen niet buiten dat machtige werk wat u gedaan heeft op dat kruishout van Golgotha. Heere, wij bidden u voor deze gemeente, voor jong en oud. Wil met uw geest krachtig werken onder ons allen. En geef, Heere, dat wij het oog gericht houden op u. En tegelijkertijd onze roeping en taak ook in deze wereld verstaan. Heere, wij bidden u, wilt u ook gedenken, deze wereld waarin wij wonen en leven. Een wereld waarin zoveel aan de hand is, waarin zoveel spanningen zijn. Heere, ontferm u over deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Hier in ons eigen land, in Europa, ja tot aan de uithoeken van de aarde. Overal waar mensen erop uit zijn gegaan om de naam van de Heere Jezus te verkondigen. Heere, wilt u dat werk zegenen? En dat nog velen toegevoegd worden aan die gemeente die eenmaal zal zalig worden. Heere, wilt u dat geven, opdat uw rijk vol zal worden. Wij danken u dat u de overwinnaar bent. Over Satan, over de antichrist, over de leugenprofeet. U bent de overwinnaar. En daarom zijn onze ogen gericht op u. Heere, wij bidden u ook voor uw volk Israël. Te midden van alle spanningen, van alle dreigingen van oorlog. Heere, nu er opnieuw weer een oorlog dreigt, maar nu vanuit het noorden, vanuit Hezbollah. Heere, wilt u geven dat er wijsheid zal zijn. Wijsheid ook voor de regering van Israël. Hoe met dit alles om te gaan. Heere God in de hemel, wilt u uw volk beschermen. Maar wilt u bovenal ook met uw Heilige Geest werken onder het Joodse volk, dat het tot bekering zal komen, dat het de Messias, Jezus Christus, zal belijden en aanvaarden. Heere, wilt u dat nog werken door de kracht van uw Heilige Geest? Heere, wij bidden u voor het volk van Gaza, dat slachtoffer ook is geworden van deze oorlog, de burgers die bedreigd worden. Heere, gedenk ook aan hen. Maar wij bidden u ook, Heere, voor die Joden die nog gegijzeld zijn, die nog vastgehouden worden door Hamas, al zoveel maanden lang. Heere, ontferm u ook over hen, als zij nog leven. Geef, Heere, dat zij ook spoedig de vrijheid mogen terugkrijgen. Zo bidden wij u, Heere, voor heel de situatie in het Midden-Oosten. Wilt u nog uitkomst geven en bovenal de vrede van Jeruzalem, die u alleen kunt geven. Heere God in de hemel, ga zo met ons mee, ook de nieuwe week in. Ook al straks de vakanties beginnen, Heere, wil ons allen bewaren. En een goede tijd van vakantie ook geven, een tijd van uitrusten en van bezinning. En dat we weer behouden, allen mogen terugkeren. Heere God in de hemel, gedenk ons dan allen. En hoor ons om hem, uw geliefde Zoon, uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven. De eerste collecte is bestemd voor de voor elkaar vakantieweken. En de tweede collecte voor kerkbeheer. Beide collecten van harte aanbevolen. En wij zingen dan daarna Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 89 vers 8. Gemeente, verheft nu uw harten tot God. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.